Leuk dat u luistert naar de LGOG podcast. Een podcast van de Historische Vereniging van Limburg. Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Kort gezegd, Koninklijk LGOG. Om LGOG naar u toe te brengen, maken wij deze podcast. Mijn naam is Justine Kams en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG.
In de jaren 1860-1870 trokken honderden mannen en jongens als vrijwilliger naar Rome om de paus te verdedigen. Jongens uit Frankrijk, België, Canada en Rusland vochten zij aan zij in de strijd om de kerkelijke staat, verspreid over 28 legerplaatsen en garnizoenen. Zij streden vanuit idealisme en wilden hun vader, de paus, beschermen. Onder deze soldaten bevonden zich ook een groot aantal mannen en jongens uit het katholieke Limburg. In deze laatste aflevering van de serie Oost-West in Limburg het verhaal van de Zouave. Waarom trokken deze mannen naar Rome om te vechten voor de paus? Dit had te maken met ontevredenheid over de kerkelijke staat in Italië. De kerkelijke staat was het wereldlijk gebied van de paus. Zijn macht strekte zich uit in Midden-Italië, van de westelijke tot de oostelijke kust en van de Republiek Venetië in het noorden tot het Koninkrijk Napels en Sicilië in het zuiden. Deze staat werd autocratisch bestuurd door de paus en het staatsapparaat bestond uit personen met, over het algemeen, een geestelijke achtergrond. De pauselijke ministers waren kerkvorsten, bisschoppen en kardinalen. Terwijl in de rest van Europa de roep om democratie sterker werd en ook grondwetten en volksvertegenwoordiging op beperkte schaal hun ingang vonden, weigerde paus Pius IX hier na de revoluties van 1848 aan mee te doen. Maar in Italië begon op dat moment een sterk nationalistisch bewustzijn te ontstaan en de nationalisten streefden naar staatkundige eenheid. Victor Emmanuel II, koning van Sardinië, veroverde een stuk van het pauselijke gebied. Sicilië en Zuid-Italië sloten zich hierbij aan na een succesvolle veldtocht van Giuseppe Garibaldi. Zo ontstond in 1860 het Koninkrijk Italië met als hoofdstad Turijn. De kerkelijke staat dreigde ten onder te gaan, vooral toen ook het noordelijkste deel in de handen van de nationalisten viel. Om te overleven had de paus een leger nodig. In 1860 leed het kleine leger dat hij had, bestaande uit mannen uit de Franse en Belgische katholieke adel, de tirailleur Franco-Belge genoemd, een nederlaag aan de oostkust van de kerkelijke staat. Nu had de paus alleen nog maar land aan de westkust van Italië. De opperbevelhebber van de tirailleurs, graaf de Bec de Lièvre, had tijdens de slag gezien dat veel vrijwilligers een hoop moed hadden getoond en dat zij bovendien uit meer landen kwamen dan België en Frankrijk. Hij doopte de tirailleurs daarom om tot het regiment de Zouaves. De Zouaven droegen een mooi maar praktisch uniform. Een hemd, een kort jasje en een wijde pofbroek van grijsblauw laken met dofrode tressen en chevrons afgezet. Een klein pauselijk wapen van verguld koper hing aan een kettingje op de rechterborst. Verder droegen ze een grijze kepi met daarop een kleine jachthoorn. Deze werd later vervangen door een hoge pelsmuts en later door een rode fez. Beenwindsels of witte slopkousen omsloten hun lage bergschoenen. En als laatste hadden ze dan nog een brede rode ceintuur om hun middel. Pius IX deed in 1860 een oproep en vroeg de katholieke wereld om hem te komen helpen. Mannen en jongens van over de hele wereld beantwoordden deze oproep. Een derde van alle vrijwilligers, 3181, kwamen uit Nederland. Het leger telde nooit meer dan 4000 Zouaven tegelijk. Het opperbevel kwam in 1861 in handen van kolonel Joseph Allet. Baron de Charette werd benoemd tot luitenant-kolonel. Het aantal Limburgse Zouaven kan helaas niet met zekerheid aangegeven worden. Dit komt door onvolledige of zelfs ontbrekende administratie, onbekendheid van de Romeinse ambtenaren met de Nederlandse taal en geografie, fouten van plaatsnamen in de later gepubliceerde inschrijfregisters, waardoor veel Nederlanders als Belgen werden gezien, en verhuizing van teruggekeerde Zouaven, waardoor ze niet meer getraceerd konden worden. Vanaf 1864 bestond er in katholiek Nederland een soort reisorganisatie voor aspirant Zouaven met de plaatselijke pastoor als gids. Dit waren vooral jonge plattelandsmannen die werkten als boer, loonarbeider of visser. Deze jongens waren meestal tussen de 19 en 25 jaar oud. De jongens uit Limburg kwamen ook wel uit betere kringen of voerden een ambacht uit. Wie zouaaf wilde worden, meldde zich bij de pastoor, die hem verwees naar het dichtstbijzijnde verzamelpunt. Voor Limburgers was dit het bureau van de wijnhandelaar Holman in Maastricht. De mensen die zich aanmelden, moesten aan een aantal punten voldoen. Ze moesten tussen de 17 en 40 jaar oud zijn en tenminste 157 centimeter lang. Ze hadden een getuigschrift nodig van de pastoor en van de dokter. De gemeente moest hen voorzien van een papier met naam, leeftijd, geboorteplaats en de namen van hun ouders. Ook moesten ze kunnen aantonen dat ze vrijstelling hadden gekregen van militaire dienst of al dienst hadden gehad. Minderjarigen hadden toestemming nodig van hun ouders of van een voogd. Op de verzamelpunten werden alle papieren gecontroleerd en werden de jongens weggezonden. Vanuit Nederland reisden de vrijwilligers voorzien van treinkaartjes en geld naar Brussel, waar ze een medische keuring kregen. Als ze als geschikt werden gezien, werden ze doorgestuurd naar Marseille, waar ze de boot naar Italië namen. Daar werden ze in de havenplaats Civitavecchia opgevangen door een Zouaaf-officier die hen begeleidde naar de kazerne in Rome per trein. Deze reis duurde in totaal 8 dagen. In Rome werden de mannen weer medisch gekeurd. Daarna werden ze ingeschreven bij het pauselijke leger, veelal onder een Italiaanse of Franse versie van hun naam. Daarna werden ze pas ingeschreven bij de Zouaven. Ze werden verdeeld over 28 garnizoensplaatsen. Sommige soldaten moesten daarvoor nog eens een extra 40 uur reizen, vaak per trein, maar ook veel te voet met een zware bepakking. De dienst bestond uit wachtlopen en exercitie. De voertaal was Frans. De Nederlandse Zouaven tekenden meestal voor 2 jaar. En ondanks de zware omstandigheden tekenden veel van hen bij voor extra diensttijd. Sommigen voelden zich thuis in Italië en anderen zagen de dienst als een offer aan God. Maar er waren veel risico's. Soldaten raakten gewond of stierven in de strijd en velen liepen besmettelijke ziektes op, zoals cholera. In de Limburgse kranten werd in de jaren 1860-1870 veel geschreven over de Zouaven. Bijvoorbeeld waar ze vandaan kwamen, wanneer ze naar Rome zouden gaan en wanneer ze weer terug zouden keren. De mensen in Limburg wilden daarnaast ook doen wat ze konden voor de paus. Er werden missen opgedragen aan gesneuvelden en er werd geld en kleding ingezameld. Terugkerende Zouaven werden feestelijk onthaald. Petrus Regout, de directeur van de Sphinxfabriek in Maastricht, bood de paus zelf zijn villa Vaas Hartelt aan in het geval dat hij uit Rome zou moeten vluchten. In het najaar van 1867 was de kerkelijke staat het toneel van grote gevechten tegen de nationalistische troepen van Garibaldi. Op 3 november vond de slag van Mentana plaats. Deze slag verdreef Garibaldi's troepen uit de kerkelijke staat. Andere troepen deden ook mee aan de strijd, maar de moed, training en discipline van de Zouaven maakten hun bijdrage cruciaal. In de jaren 1868-1870 hadden de Zouaven vooral garnizoensdienst in en buiten Rome en streden ze tegen rondzwervende bandieten die het de bevolking van het platteland onmogelijk maakten om op hun land te werken, te reizen of handel te drijven. Ook vormden ze de erewacht tijdens het Eerste Vaticaanse Concilie van december 1869 tot juli 1870. Maar in 1870 waren er opnieuw gevechten en het restant van de kerkelijke staat viel tenslotte op 20 september 1870. De Zouaven keerden terug naar huis. Op 2 oktober 1870 kwam het Nederlandse contingent aan na een lange reis op het station van Maastricht. Voor alle Zouaven betekende hun toetreding tot het leger echter dat zij hun Nederlanderschap hadden afgegeven. Dit was ook de reden dat de jongens die zich kwamen aanmelden moesten laten zien dat ze vrij waren van militaire dienst of al in militaire dienst hadden gezeten. Hen werd meestal niet duidelijk verteld dat zij hun Nederlanderschap door aanmelding zouden verliezen. Het kan zijn dat de pastoors die hen aannamen dit niet wisten of er de risico's niet van inzagen. Maar risico's waren er zeker. Oud-Zouaven kregen in 1917 geen kiesrecht, mochten geen overheidsambten bekleden en kregen weinig tot geen ondersteuning nadat ze, vaak arm en verminkt, terugkeerden uit de strijd. En omdat zij staatloos waren en als vreemdelingen werden gezien, kon hen zelfs de toegang tot het land ontzegd worden. Slechts 118 Zouaven hadden door dat zij hun Nederlanderschap zouden verliezen door in dienst te gaan en dienden bij de koning een verzoekschrift in om te mogen vechten in een vreemde krijgsdienst. Bijna al deze verzoekschriften waren afkomstig van jongens uit Zuid-Limburg. Veel van deze verzoeken werden echter afgewezen en het is ook niet duidelijk of deze jongens uiteindelijk Zouaaf zijn geworden. Het merendeel van de Limburgse jongens schijnt hun leven na hun tijd als Zouaaf weer op te hebben gepakt. Wel werden er Zouavenverenigingen opgericht om oud-strijders in contact te brengen met elkaar, zodat ze onderling voor financiële bijstand konden zorgen. Johannes Henricus Weerts was een van de Limburgse mannen die als Zouaaf naar Rome trok. Hij werd geboren in Berg en Terblijd op 25 november 1827. Tijdens zijn leven was hij kluizenaar op de Sjaasberg bij Oud-Valkenburg van 1860 tot 1866 en van 1870 tot 1889. De tijd tussen die twee periodes bracht hij door als Zouaaf. In 1845 diende Weerts al als soldaat in Maastricht. Volgens zijn verlofpas was hij onderdeel van het 7e regiment infanterie van de nationale militie. Hij had dus al enkele ervaring als soldaat. Wat nog opmerkelijker is, is dat Weerts op het moment dat hij toetrad tot het Zouavenleger al 39 jaar oud was. Dat was een heel stuk ouder dan de meeste katholieke jongens die zich opgaven. In het kluizenaarsboek uit het archief van Kasteel Chaloen schreef Weerts zelf dat hij op 1 april 1866 vertrok naar Rome en op 17 augustus 1870 wederom op de Sjaasberg te vinden was. Volgens het boek zou hij zich van 29 maart 1869 tot en met 29 april 1869 in Jeruzalem bevonden hebben, natuurlijk met permissie van de paus. In het april-mei-nummer uit 1922 van L'Avant-Garde, Bulletin mensuel des Zouaves Pontificaux, het maandelijks tijdschrift van de pauselijke Zouaven dat in Parijs werd uitgegeven, staat dat Weerts op 7 april 1866 toetrad tot de Zouaven met registratienummer 2759. Er schijnt een ontheffing van de verbintenis te hebben plaatsgevonden op 10 april 1868. Op 9 juli van datzelfde jaar keerde Weerts toch weer terug en werd hij opnieuw ingeschreven. Dit keer onder registratienummer 7784. Volgens het tijdschrift nam Weerts deel aan de veldtocht in 1867, de slag van Mentana, en ontving hij na deze slag vanwege zijn moed een gouden medaille. Volgens het archief van het Nederlandse Zouavenmuseum in Oudebosch, Brabant, tekende Henry Weerts zijn Zouavencontract op 2 april 1866 te Brussel, waar hij via Maastricht naartoe gegaan was. Vanuit daar maakte hij de reis die al eerder beschreven werd. Vanuit Brussel schreef Weerts naar zijn broer.
Zeer beminde broeder, we zijn om 5 uur te Maastricht vertrokken en omstreeks 6 uur te Hasselt aangekomen, al waar wij gelogeerd hebben. De volgende dag om 4:25 zijn we over Diest en Leuven naar Brussel vertrokken, alwaar wij omstreeks 11 uur zijn aangekomen. Wij hadden te Hasselt reisgeld meegekregen voor de trein en voor onze middag. Wij waren er met ons beiden. Namiddags omstreeks 3 uur zijn wij voor de dokters gekomen, hetgeen zeer goed is afgelopen, zodat wij voor de dienst zijn goedgekeurd. Deze avond om 7 uur vertrekken wij naar Parijs. Hiermee moet ik eindigen bij gebrek aan tijd. Ik groet u dan vriendelijk en wens u al wat wenselijk is. Vaart wel en bid voor mij. Wees zo goed en geef dit zedelken af op den Schalsberg voor Marie van Schaloen, aangezien ik hetzelfde vergeten heb uit te leggen.
Uit deze brief valt inderdaad op te maken dat de vrijwilligers voorzien van treinkaartjes en geld via Brussel verder reisden naar hun plaats van bestemming. Ook verwijst Weerts in de brief kort naar de medische keuring die de mannen moesten ondergaan voor ze werden aangenomen als zouaaf. Ook tijdens zijn leven als zouaaf schreef Weerts naar zijn broer.
Lieve broeder, uw twee brieven die gij mij den 26 december geschreven hebt, heb ik beide ontvangen, doch verschillende dagen na elkaar. Den 15 januari zijn wij uit Aquipendente vertrokken en na 6 dagen op mars geweest te zijn, den 20e in Rome gearriveerd. Den 26 januari hebben wij grote manoeuvres gemaakt in het vuur, een groot uur buiten Rome, met alle troepen bij elkaar, een spiegelgevecht gehouden, waarbij duizenden toeschouwers aanwezig waren. Den 27e hebben wij de nieuwe Remington-geweren ontvangen. De cartouches kunnen in het water liggen, dat hindert niet, ze schieten even goed. 5000 van die carbines hebben de katholieken van België present gedaan, en 6000 uit Engeland, die alle voor de zouaven bestemd zijn. Elke carbine met sabel kost 90 frank. De laatste helft van januari heeft het hier zo gevroren dat de Romeinen zeggen dat hun zulke winter niet gedenkt sedert het jaar 1840. Tegenwoordig is alles stil en rustig. De revolutionairen durven niet meer te beginnen. Zij zijn verschrikt van de zouaven. Bijzonder, daar wij nu de nieuwe carbines hebben. Ook heeft hiertoe zeer veel bijgedragen de doodstraf van die twee die in Rome gericht zijn, wat u uit de gazetten wel bekend zal zijn. Ik zal voor 3 maanden om naar Jeruzalem reizen, indien mij zulks wordt toegestaan. Dan zal ik zo haast de daartoe nodige stukken in orde zijn, vertrekken. En vermits deze reis met vele moeilijkheden en gevaren verbonden is, zo hoop ik dat gij al een wees gegroetje te meer voor mij zult bidden, opdat de lieve God mij gedurende mijn reis mag beschermen en bewaren. Nog niemand die op God betrouwt is ooit verlaten geweest, en in de hoedanigheid van zouaaf is men voor een beetje lijdens niet verschrikt.
Weerts was een erg vrome man, die als streng christen leefde. Zo zou hij nooit vlees hebben gegeten en zijn gehele tijd als kluizenaar in een harde houten leunstoel hebben geslapen. Wellicht heeft dit hem geholpen tijdens zijn leven als zouaaf. Hij leefde niet in luxe en zal het daarom tijdens de barre tochten die de soldaten moesten afleggen ook niet erg gemist hebben. In deze brief zegt hij zelfs dat de reis naar Jeruzalem een moeilijke reis zal zijn, maar dat hij het gevoel heeft dat God hem zal bijstaan en dat hij door zijn leven als zouaaf wel iets gewend is. Op 25 augustus schreef Weerts zijn broer opnieuw, nadat hij teruggekeerd was uit Jeruzalem.
Lieve broeder, indien het God behaagt dat wij ons nog eens weerzien, wat zullen wij ons nog veel te vertellen hebben, nietwaar? Als ik denk aan die schone pelgrimagie naar het Heilig Land, dan stroomt mijn hart over van vreugde. Ik wens toch zozeer om u dit alles nog eens mondeling te kunnen verhalen. Maar nog een weinig geduld. Onze wil moet altijd onderworpen zijn aan dien wil des Heren. Hoe langer de scheiding, hoe vrolijker de samenkomst. Nu nog een woordje over het Heilig Land. Op 7 merkwaardige plaatsen heb ik verzocht van de Heilige Mis te mogen dienen, tot een eeuwige gedachtenis. 1. Op de Canvarieberg, ter plaatse waar de Heilige Moeder God stond onder het kruis, toen Jezus in de uiterste pijn en smart zijn lijden en zijn dood voor onze zaligheid aan zijn hemelse Vader opdroeg. 2. Op de plaats alwaar de geestelkolom stond toen Jezus aan dezelfde vastgebonden op een onmenselijke wijze door de geestels verscheurd werd. 3. In de onderaardse grot van het hofje van Jezus in zijn dodelijke benauwdheid water in bloed gezweet heeft. 4. Bij Bethlehem, in een grot ter plaatse, waar de Heilige Moeder het kindelijke Jezus de laatste maal haar borsten gegeven heeft toen zij moesten vluchten naar Egypte. 5. Ter plaatse waar de Heilige Moeder Gods haar nicht Elisabeth gegroet en den lofzang Magnifica gezongen heeft. 6. Op de plaats waar de Heilige Johannes Baptista geboren is. 7. In het heilige huisje van Nazareth, alwaar het mysterie der menswording begonnen is en waar de heilige familie zoveel jaren in gewoond heeft.
Bedankt voor het luisteren naar aflevering 19 van de LGOG-podcast. Deze aflevering was in samenwerking tussen LGOG en het Historisch Centrum Limburg, die de teksten uit de brieven van Weerts hebben aangedragen. Op de website van LGOG is meer informatie te vinden en staat in bronnenlijst. De teksten werden voorgelezen door Justine Kamps en Henk Boersma. De productie was in handen van Justine Kamps. Vond u deze aflevering leuk? Vergeet dan niet om een review achter te laten of om de aflevering te delen met anderen.